Hey, hey, ho, 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 put, put, t, k, j, hey, hey, ho, ho, tsa, tsa, z, ja, hey, ja, volgens mij, ja, we zijn live. Hey, hey, hallo, dit is Patro Praat, de podcastserie van de Haarlemse poptempel Patronaat. Wat zijn we en wat speelt er, zowel voor als achter de schermen? We spreken de eigenzinnige figuren die Patronaat kleuren en gaan op zoek naar de sterkste verhalen.
Deze serie is een onderdeel van het nieuwe online platform Haarlem On Air. Wij zijn Lisa de Jong en Tom Lig. Welkom bij aflevering
3. Hoi, hallo, welkom bij deze derde aflevering van Patro Praat. Ditmaal opgenomen in onze backstage. We hebben een flexibele studio, te gek. Dit keer even wat anders, want de normale host die naast mij zit, ons Lisa, zit vast in IJsland. Hoe dat komt, later deze podcast meer daarover. Maar gelukkig hebben we onze vaste podcastproducer Geert, ook wel bekend van de rubriek Geert gaat op pad, bereid gevonden om voor één keer in Lisa haar schoenen te trainen. Dus ik zeg Geert, welkom. Kun je ons gelijk even kort vertellen dan ook wat jij hier doet?
Hey, ja, hallo. Leuk om het te zijn. Echt een feest. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan hier. Ik ben nu vooral manager gebouw, dus ik zit in het managementteam. Daarvoor heb ik ook een tijdje een deel van het nachtprogramma gemaakt hier. Ik ben betrokken bij het broedplaats, het slachthuis, het huidige en het nieuwe slachthuis wat we aan het ontwikkelen zijn. Ik ben ook betrokken geweest bij de verduurzaming van Patronaat en nu ook bezig om samen jullie een mooie podcastserie te maken.
En nou, we gaan uiteraard in gesprek met onze iedere keer wisselende gast van de dag. En dat is ditmaal de myth, the legend, Timo.
Goedemiddag.
Timo Sipkema. Hey, jij gaat ons vertellen over alle dingen die je eigenlijk niet zo 1, 2, 3 binnen een poppodium zou verwachten. Timo was lange tijd verantwoordelijk voor de meeste verhuur en educatie binnen Patronaat. Zo heeft hij er onder andere voor gezorgd dat er eindelijk eens echt muzikaal talent naar Patronaat kwam. We zijn namelijk 2 dagen lang een tv-studio voor idols geweest. En daarover later ook meer.
Ja, en ook in deze aflevering, Geert gaat op pad, maar net even wat anders, want Geert zit hier en gaat niet op pad en Lisa is op pad in IJsland. Dus we dachten, we draaien de rollen om en we vragen Lisa naar haar toch wel bizarre verhaal van hoe ze daar terecht is gekomen, wat ze daar aan het doen is en of ze er ooit nog wel wegkomt. Daarna sluiten we deze podcastserie af met de vraag van vandaag. Waarin we eigenlijk terugkomen op de vraag van vorige week. De gast van vorige week heeft een vraag gesteld aan de gast van nu. En die gaat Timo beantwoorden. En Timo zal dan ook een vraag moeten verzinnen. Weet je er al één, Timo?
Ja, hij begint te komen.
Hij begint te komen. Maar we beginnen met het gesprek bij de koffieautomaat. Mr. Pinkpop, Jan Smeets is gestopt, midden in coronatijd.
En hij heeft het nog gehad ook.
Je wil natuurlijk stoppen op je hoogtepunt, maar dit is...
Het is toch echt sneu dat je dan met zo'n jaar knallend afsluit. Ja.
En wat vonden jullie het beste Pinkpopjaar?
1997.
Nou, voor mij was het 2001.
Oké.
Op tv.
Op tv.
Ja. Was het niet met Ramstein?
Nou, er was eentje inderdaad met System of a Down en Ramstein.
Maar dat mocht er niet uitgezonden worden.
Een vrij zware editie. Een Pinkpop, een vrij heavy editie. Verder ben ik zelf nooit reguliere Pinkpop bezoeker geweest. Sterker nog, ik ben er nooit geweest, moet ik toegeven. Ik weet niet of jullie...
Nee, ik eigenlijk ook niet. Ja, en ander nieuws is dat de Eurosonic Noorderslag, het grote showcase en conferentiefestival voor de Nederlandse, Europese en ook wel wereldwijde popmuziek, wat gehouden wordt in januari, toch doorgaat. Met zoveel cancels vraag je op een gegeven moment af, gaat dat nog door? Nou, ze hebben een bericht geplaatst dat het doorgaat. En de directeur Dago Houben heeft gezegd, dat komt mede omdat er zo gretig aftrek vond voor kaartjes, dat het echt als een stimulans voelde. De popmuziek, de sector, die wil door. En dan vinden wij dat als festival, showcase festival, dat voort moeten zetten. Dus goed nieuws. Ze gaan wel wat meer online doen, wat minder plek daar natuurlijk. Maar ze gaan, zoals ze zelf zeggen, as live as possible.
Ja, dat is te gek. Daar zijn we gelukkig wel allemaal geweest. En goede ervaringen altijd opgedaan. Dus blij dat in ieder geval op een bepaalde manier door kan gaan. Gasten van de dag. Jullie hebben Timo al eventjes gehoord door de microfoon. Maar Timo, wie ben je eigenlijk? Wat doe jij hier binnen?
Ik ben Timo Sipkema. Ik werk inmiddels 15 jaar voor Patronaat. Ik ben vlak na de nieuwbouw in dienst gekomen hier. afgelopen jaar verantwoordelijk voor de verhuur, als accountmanager verhuur. Nu straks vanaf 1 september, of afgelopen 1 september, in een nieuwe rol als programmeur educatie. En daarnaast ben ik nu 3 jaar eigenaar van Studio Tuig, een decorbedrijfje, waar we voor patronaat ook een hoop klussen doen.
Een brede vraag, maar belangrijke vraag. Waarom doen we verhuur?
Om het genereren van extra inkomsten. Kijk, als je kijkt naar patronaat, in de loop der jaren is de subsidiekraan vanuit de overheid steeds dichter gegaan. Komt er steeds meer druk op de organisatie te liggen om zelf de broek omhoog te houden. Je kan het zeg maar zien bij programmering, de inkomsten van de tickets gaan eigenlijk 1-op-1 terug naar de artiest. Het groot risico voor patronaat dat als een show niet uitverkoopt, dat wij het risico dragen. Daarnaast verdienen wij wat geld aan de biertjes die we verkopen aan de bar. Maar ja, dat is niet voldoende om de broek omhoog te houden. Dus er moet meer geld bij. Dat is een uitgelezen kans om dat met verhuren te kunnen dekken en in te zetten.
Ja, want met die verhuurklussen waar we dus meestal wel wat geld aan overhouden, kunnen we dan eigenlijk ook weer investeren in de bands of de artiesten waarvan wij zeggen, we vinden het zo belangrijk dat die naar Haarlem komen. Maar we twijfelen ook wel of dat genoeg gaat opleveren, dat we dat op die manier compenseren.
Ja, dat is zeker waar, ja.
Dus een soort balans tussen creatief, inhoudelijk en verhuur.
Ja, zeker waar. Maar daar is ook wel een beetje, onze core business is dus het brengen van die muziek vanaf het podium. De verhuur is daar wel ondergeschikt aan. Dus de programmering heeft ook voorrang op de agenda. Maar goed, op het moment dat er een grote aanvraag binnenkomt van een grote partij en gegarandeerd gewoon heel veel geld, dan gaan we in overleg en dan gaan we kijken van, hey, kan die datum beschikbaar komen voor de verhuur? Of zegt programmering van, nee, toch liever niet. Ik heb toch liever die ene act staan die aangeboden wordt.
Is alles mogelijk binnen patronaat?
In principe is alles mogelijk. Wel binnen de gestelde regels die wij, of binnen de kaders die wij dan stellen. Denk daarbij, als je een uitvaart hebt, dat wij dan niet een kist open podium willen hebben. Gewoon voor de bescherming van het eigen personeel. Maar binnen verhuur is echt alles mogelijk. Als jij die zaal huurt en je wil je blote kont op het podium gaan staan, be my guest.
Gelijk even doorgaan over die begrafenis. Hoe komen die mensen bij jou?
Ja, veelal weten mensen patronaat te vinden via onze website. Maar ook de uitvaartondernemingen rondom patronaat of binnen Haarlem, die gaan op zoek naar locaties waar ze veel mensen kunnen herbergen. Kijk, en dan heb je het nu over jongeren die midden in het leven staan. En als jij een uitvaartzaaltje verder op de hoek regelt, dan kunnen daar 250 mensen terecht. En bij ons in de grote zaal kunnen er 950.
En om een beetje inderdaad van het plakje cake en een stroopwafel naar aflopen en een beetje koffiegevoel af te gaan. En hier een beetje een jongere, wat je zelf zegt, mensen die midden in het leven staan. We doen het met een biertje achteraf en iets meer.
Precies, biertje, bitterbal en meer vier het leven. We hebben het dan nu over de uitvaarten gehad. Maar binnen patronaat in de verhuur hebben we natuurlijk nog veel meer producties staan. Ik heb hier een lijstje voor me liggen wat ik wel leuk vind om even te vertellen. Zo hebben we bijvoorbeeld een heel leuk concept gehad. Het was dineren op het toilet. Mensen konden naar boven op het toiletgebouw en kregen een 6-gangen diner van een sterrenkok. We hebben in samenwerking met een externe organisatie de Hiahonderlul voetbalshow neergezet. En dat was dan praten over voetbal, zoals we dat op televisie ook zien, alleen dan nu in een theateropstelling.
Ja.
Deze jongens zijn meerdere malen teruggekomen en inmiddels ook 6-7 keer uitverkocht.
Op maandagavond halen we de bar omzetten van zaterdagavond, toch?
Ja, dat is inderdaad een productie die op maandagavond plaatsvindt. Ja. Dat is ook om de ruimte in de agenda een beetje vrijheid te geven. En programmering en verhuur daar een goede balans in te vinden. En de maandagavond is natuurlijk een avond die leeg staat. Vandaar dat dit een mooi moment is om dan de Hiha Hondelul voetbalshow in te fietsen. En inderdaad, het gaat dan over 650 bierdrinkende mannen in de zaal die het leuk vinden om te praten over voetbal.
Ja, want die maandagavond staat natuurlijk in poppodia wereld een beetje bekend als de datum dat je eigenlijk de helft van de kaartjes kan verkopen die je op vrijdag zou doen, bij wijze van spreken.
Ja, zeker. De maandag, de dinsdag, de woensdagen zijn wel qua programmering de wat mindere dagen. Dus daarvoor is heel veel ruimte voor de verhuur. Wat natuurlijk ook bij de verhuur hoort zijn de schoolfeesten. Rond de voorjaarsvakantie, rond de kerstvakantie, rond het einde van het schoolseizoen. Dat zijn natuurlijk dagen die wij dan veelvuldig invullen met verhuur. Daarnaast hebben we natuurlijk nog meerdere initiatieven. Zo hebben wij hier een spelletjesavond gehad. Dat was dan Tekken met Ja, de game consoles.
Een game tournament.
Een game tournament. Hilarisch natuurlijk. Je verwacht het ook niet binnen een poppodium, maar ook dat is mogelijk.
Hey, en ik zie hier ook op jouw speakbriefje, met wel heel benieuwd, er is hier een LARP-evenement geweest.
Ja, dat was ook hilarisch. Er kwam een verzoek binnen van een dame en die wou een LARP-party organiseren. Ja, dan ga je ook denken van, wat is dat dan? Maar goed, aangezien alles mogelijk is, als jij die zaal huurt, mag jij doen wat je wil. En zij gingen dan met kostuums aan iemand offeren.
Ja, het was een soort bloedoffer.
Ja, bloedoffer met...
Live action roleplaying bloedoffer.
Ja, en dan...
Zonder echt bloed.
Zonder echt bloed, dat was ketchup. Maar het was ook een hele bijzondere, ja.
En ik vraag me zo af, als je dit zo maar opnoemt, ja... Hoe blijf je zelf serieus aan tafel als je met al die mensen in gesprek gaat over dit soort voorstellen?
Nou ja, de eerste gesprekken gaan gewoon heel serieus.
Ja.
En gaande het eerste gesprek kom ik er veel achter van oké, dan is dat een beetje de bedoeling. Ja, dan moet ik soms wel lachen, maar ja, dat kan natuurlijk niet in die eerste gesprekken. Meestal maak ik dan een contract, gaat de andere kant op met offerteprijs en dergelijke erbij. Als dat getekend is, dan komt het weer terug. En dan draag ik dus de hele productie over aan pre-productie. Ja, en dan is het intern vaak nog wel even lachen.
Ja, en tegelijkertijd heb ik het idee dat het ook je horizon een beetje verbreedt. Dat je in jouw functie ook dus met dingen in aanraking komt waarvan we van tevoren misschien nog niet heel veel wisten.
Ja, nee, dat is zeker waar. Kijk, onze core business, het brengen van de eigen tijdse muziek in de breedste zin van het woord... Uiteindelijk gaat het toch gewoon om bandjes.
En DJ's natuurlijk ook.
Bandjes, DJ's, van dat. En dan komen er bij de verhuur gewoon wel vragen binnen die wij totaal niet gewend zijn.
Ja.
Maar ja, eigenlijk staan we nergens gek van te kijken. En vinden we het leuk om andere dingen te doen dan wat wij normaal doen.
Nou, er is één verhuur die ik me ook nog wel goed kan herinneren. Want soms willen ze inderdaad het kleinste zaaltje, zaal 4. En soms zeggen ze, ja, we willen eigenlijk gewoon heel pand. En een van was Idols. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, er komt een productiemaatschappij met een verzoek van... Hey, kunnen we bij jullie de zalen gebruiken voor televisieopnames? Nou, dan ga je in gesprek en dan kom je gaandeweg erachter dat het om de opnames van Idols gaat.
Ah, je wist het niet in het begin?
Nee, in het begin niet. En dat is dan wel erg leuk, want het is natuurlijk een muziekprogramma. En ze zochten een zaal voor hun live optredens. Ja, dan zijn we uitermate geschikt natuurlijk. Nou, dan ga je het eerste gesprek in. Nou, dan komen ze hier op locatiebezoek. En dan ga je het tweede gesprek in met een producer. En die staat dan in de zaal te wijzen met een productieteam van... en dan komt de jury daar. En dan wijst hij naar het balkon. En dan kijk ik naar het balkon en denk van... ja, maar hoe wil je daar de jury neerzetten? Zonder dat ze wegvallen in dat donkere gat. Nou, en dan nemen ze de boel over. En dan komen er honderden podiumdelen. En dan bouwen ze het hele pand om. En ook dat hoort bij verhuur. Ja.
19 productieassistenten.
Ja, inderdaad. Verschillende vrachtwagens die binnenkomen rijden.
Catering, visagie.
En dan inderdaad op maandagochtend, 's ochtends vroeg om 7 uur hier binnenkomen. Eerst 5 uur bezig zijn om het hele pand om te bouwen in Idols-sferen. Nou, en dan is er een repetitie. En dan vervolgens met de generale repetitie. En dan uiteindelijk 's avonds het draaimoment. Ja, en als je dan terugkijkt dat er 2 dagen lang in alle zalen... gewerkt wordt om daar opnames te maken. En dan kijk je later terug op televisie wat er dan van overblijft. En ja, dan is het 3 kwartier uitzending en 2 dagen productiewerk.
Heb je ook wel eens nee gezegd? Of waarvan je dacht, nou, dit zou wel echt tof zijn. Of het is wel echt mogelijk, maar dat je dan toch moet zeggen, nee, dat gaan we niet doen.
Ja, die komen ook zeker voorbij. Ik zou je sterker vertellen, ik denk dat er een heel groot gedeelte van de aanvragen die binnenkomen afgewezen moeten worden. Er zijn heel veel jonge binkies die denken dat ze allemaal fantastisch een feest kunnen organiseren. En dan sturen ze gewoon een mailtje van, hoi, ik heb een heel goed idee, ik ga een feest organiseren in Patronaat. Maar ja, die houden dan even niet rekening mee met alle facetten die erbij komen kijken. Met het inhuur van security, maar ook het neerzetten van artiesten. Maar er zijn ook wel, zeg, politiek geaarde evenementen die dan gewoon niet binnen Patronaat passen. En daar moeten we altijd een goede overweging in maken of het wel of niet kan plaatsvinden.
Heb jij wel eens je collega's ergens echt van moeten overtuigen dat we dat moesten doen?
Ja, natuurlijk heb ik wel eens mijn collega's moeten overtuigen om een bepaald evenement binnen te halen. Maar dan gaat het voornamelijk om dat ik binnen de verhuren targets moet halen. En je hebt één keer in de zoveel tijd gewoon echt een groot evenement nodig waar de bankrekening goed gespekt wordt. En dan is het wel overtuigingskracht waard om de collega's zover te krijgen dat de ruimte in de agenda komt en dat het neergezet kan worden.
Ja.
Waar ik nog heel benieuwd naar was, al die personeelsleden, al die barmensen, al die technici, hoe leid je die op voor dit soort evenementen die dus heel anders zijn dan onze core business?
Ja, echt opleiden van personeel doen we daar niet in. We kijken natuurlijk wel gewoon heel goed van, is een evenement geschikt om met vrijwilligers te draaien of moet er een betaalde ploeg op? Technisch team zal altijd aangestuurd worden door pre-productie. Die van tevoren heel goed inschatten wat is er mogelijk en wat moet er neergezet worden en moeten nog spullen ingehuurd worden. Dat gaat altijd in goed overleg. We hebben elke week een productieoverleg waar dan de verschillende evenementen aan bod komen. En daar wordt gewoon duidelijk besproken van dit is de wens van de klant. We proberen op die manier in te zetten en we proberen altijd kwaliteit te leveren en professioneel te draaien. Verder is het van tevoren natuurlijk niet altijd in te schatten van dit is het evenement, dit zijn de wensen van de klant, dit verwachten we. Dat kan ook wel gewoon op de avond compleet anders uitpakken. Gelukkig hebben we daarna altijd een nazit met het team om met elkaar een gesprek aan te gaan, om er ook van te leren voor de volgende keer.
Ja, dat is een belangrijk moment van de avond meestal. Soms middag, meestal avond.
Meestal avond. Of
nacht.
Of nacht, of inderdaad de volgende ochtend, 's ochtends vroeg. Ja.
Ja. En in dat proces vraag ik me af, hoe bepaal je het budget van zo'n aanvraag?
Ja, we hebben standaard kostings van dit kost een zaal om af te huren. En dan heb je het gewoon over inclusief personeel, de schoonmaakkosten die erbij zitten. Ook alles is mogelijk, maar overal hangt een prijskaartje aan. Stel, jij wil een kopje koffie voor al je bezoekers, dat kan. Dan moeten wij wat apparatuur inhuren, zodat een kopje koffie er kan komen te staan. Dat wordt 1-op-1 doorgefactureerd aan de klant. Stel, je wil beamer scherm hebben, dat hebben wij in de zaal hangen. Afschrijving apparatuur kost wat geld. Dus dat komt allemaal erbij in de offerteprijs. Nou, daar wordt dan naar gekeken met de klant. Offertes worden getekend en dan is het in één keer een contract. En dan kunnen we daarmee werken.
Dan gaan we nu over naar niet Geert gaat op pad, maar Lisa gaat op pad.
Hey Geert en Tom, hier Lisa, live vanuit IJsland. Ik dacht, ik bel even in om te laten weten hoe het hier gaat. Ik zit nu in een berghutje in de Westfjorden. Ik kijk uit op 4 watervallen vanuit mijn raam en een enorm meer en de heuvels. En het is gewoon echt prachtig hier. Ja, dus ik mag niet klagen. Ik zit hier in verplichte quarantaine tot zeker 2 oktober. En dat is niet anders, maar ik ben best wel dankbaar voor deze plek en waar ik nu zit. Ja, hoe was jullie weekend? Ik heb dus schapen verzameld bij een boer. Het is zo dat de schapen hier door de heuvels rennen en die moeten op een gegeven moment in september en oktober weer terug naar de boer, omdat de winter eraan komt en in de sneeuw kunnen ze niet overleven. Dus met een groepje mensen probeer je dan de schapen uit de bergen te jagen. En ja, dat hebben we dit weekend gedaan. Het was echt hilarisch en schapen zijn echt super eigenwijze beesten, zeg. Ik dacht, dat was allemaal schattig en leuk, maar die zijn echt nog best wel slim en gehaaid en gewoon soms een beetje stom. Maar het was heel grappig om te doen met walkie-talkie door de bergen lopen en roepen als je een schaap ziet, zeg maar. Dus dat was heel leuk. Verder heb ik IJslands bier gedronken, wat niet echt heel lekker is, moet ik zeggen. Doe mij maar gewoon patronaatbiertjes. En wat heb ik nog meer gedaan? Nou ja, ik kan niet heel veel meer anders doen dan wandelen, films kijken, hotdogs eten. Dat is echt typisch IJslandse lunch. En schaapjes knuffelen. Maar helemaal top. En ik hoop gewoon dat ik gewoon snel weer terug ben. En dat ik weer terug kan aanschuiven in de studio bij jullie. En de volgende gast weer kan verwelkomen. Dus groetjes vanuit IJsland en ik zie jullie snel. Joe.
Nou, dat was Lisa gaat op pad. We hopen dat je snel weer terug bent, Lisa. We missen je enorm hier. Timo, je gaf aan waarom het zo belangrijk is voor een poppodium om verhuur te doen. En daar hebben we ook wat verhuur gedaan waarvan we achteraf zeggen, ja, dat zouden we nu niet meer doen. Als ik dit zo inleid, dan weet je vast en zeker waar ik het over heb.
Ja, we hadden het er net al even over. Van als jij de zaal huurt en je mag in je blote kont op het podium gaan staan. Hebben wij inderdaad een productie gehad waar het pand omgetoverd werd tot seksclub. De naam van het feest was Dominatrix. Uiteindelijk kwam het erop neer dat bezoekers hier naartoe kwamen. Het pand was van de voorkant afgeplakt. Mensen konden niet zien wat hier gaande was.
Echt honderden vuilniszakken, geloof ik, hè?
Ja, dat landbouwplastic inderdaad.
Oh, ja.
Alsof patronaat weer in de stijgers ging. Alsof hier constructie...
Een kleine verbouwing.
Mensen kwamen dan binnen in de foyer. Daar was een soort van kleedruimte gemaakt. En daar gingen in één keer van de trainingspakken... werden de spannende pakjes aangetrokken. En dan was het wel zo dat we in de grote zaal en in de kleine zaal... stonden er DJ's te draaien. Was er een hoop decor ingevlogen. En dat zag er bijzonder en gewoon mooi uit. En dan was ik de wens van de klant om speciale ruimtes in het pand aan te wijzen... tot speelruimte. Nou, daar hebben wij ook gehoor aan gegeven. Denk hierbij dat we de Laten Lofstraat hadden omgetoverd. Daar stonden klimrekken en nog wat andere dingen. En dat was dan afgezet met zwart doek. Maar ja, zodra personeel binnenkomt, die moeten door de Laten Lofstraat om naar de vuilcontainer te gaan of naar het fietshok. Dus die stonden allemaal wel een beetje te kijken van oké, wat is hier gaande? Wat gaat hier gebeuren?
Ik weet er wat van, omdat ik toen zelf achter de bar werkzaam was. Of ik deed de muntjes uitgeven. En ik weet nog wel dat mensen hun muntjes gaven en wilden ze er 1 geven, maar dan gaven ze er 5. Want die muntjes zaten gewoon van de latex gewoon aan elkaar geplakt. En dan moest ik ze zo uit elkaar trekken. Dat is ja, heel goor eigenlijk, maar wel heel lachen.
Het was een uitgaansavond met een soort kinkfactor erin... waar een popzaal op zich goed voor geleend kon worden.
Ja, zeker waar.
Het was geen fysiek seksfeest bij elkaar... maar het was wel een feest met wat meer vrijheid.
Mensen willen gewoon uitgaan en de een doet het op een andere manier dan de ander. En voor deze mensen ja, is het echt een manier van uitgaan. De scene is volgens mij ook best wel groot. Alleen ja, het vindt gewoon plaats achter gesloten deuren. Net als bij ons achter landbouwfolie.
Het is gewoon een themafeest, zo moet je het zien.
Ja.
Waar op de ene avond hier een schoolfeest is en een gala met een rode loper voor de deur. Was het nu een ander feest.
Een geila.
Een geila.
Ja, zeker.
Wat we ook al heel lang doen en waar we nu nog meer tijd voor gaan nemen... is het stukje opleiden of het ruimte bieden voor opleidingen om hun mensen op te leiden.
Ja, we moeten hier voornamelijk denken aan de samenwerking met de scholen om ons heen. We hebben hier elke maand een sessieavond van het conservatorium staan. Dat de muzikanten in opleiding een podium hebben. Dat gaan we verder uitbreiden en verder uitwerken. Ik heb sinds kort contacten met het Nova College... Die maken elke maandag gebruik van onze tweede zaal. Daar worden mensen opgeleid binnen een animatieteam. Straks het slachthuis met alles wat erbij komt kijken.
Slachthuis is onze broedplaats, onze muzikale broedplaats hè, die we aan het ontwikkelen zijn.
Precies, ja. We hebben nu momenteel daar 4 oefenruimtes. En straks eind 2021 zal waarschijnlijk het nieuwe gebouw worden opgeleverd. Waarmee we in 1 keer 8 oefenruimtes hebben. 2 extra zalen, producerruimtes. Echt voor de aanwas van nieuwe artiesten. Echt kweekvijver idee. Wat mijn plannetje eigenlijk een beetje erbij is... om daar ook een soort van productiehuis omheen te ontwikkelen. We hebben hier Media Entertainment Management in Holland... als een extra opleiding zitten. International Music Management. Nova College heeft op mbo-niveau ook wat management en aanwas voor de muziekindustrie. En eigenlijk wil ik de handen ineen gaan slaan om te zorgen... dat beginnende artiesten gekoppeld kunnen worden... aan een beginnend management vanuit school... En dat we echt gewoon een stage leerplekken gaan creëren. En dat dan op die manier de educatie gewoon echt belicht wordt.
Het is wat uitgesteld door corona. De mensen van het conservatorium willen natuurlijk ook afstuderen. Dat kon een paar maanden geleden niet. Nu kan het wel. Dat is nu vol in gang, toch?
Ja, zeker. Dat is in samenwerking met het conservatorium neergezet. Een afstuderend persoon moet van A tot en met Z zijn eigen concert organiseren en regelen. Nu in de coronatijd is het heel lastig om een geschikte zaal te vinden. Dus hebben we de handen ineen geslagen. Hebben we eind augustus hebben we een afstudeerfestival neergezet. Er konden 18 studenten afstuderen, verspreid over 4 dagen, verspreid over 16 concerten. Dag 1 hebben we gedraaid, was een fantastische dag. 4 studenten allemaal afgestudeerd met 8's en 9's. Helaas kwamen we halverwege de dag erachter dat er een coronageval was binnen de muzikantengroep van het In Holland Conservatorium. Helaas hebben we toen moeten besluiten om het hele festival verder af te gelasten. Ja, dat was natuurlijk een hele bittere pil. En ook voor de 12 overige studenten die mochten afstuderen in die week. Ja, een complete aderlating. Gelukkig hebben we binnen de agenda van patronaat de inhaalsessies kunnen maken. School heeft dispensatie kunnen verlenen aan de studenten, zodat ze na 1 september toch mochten afstuderen zonder een half jaar extra studiegeld hoeven betalen. En we zitten daar inderdaad middenin.
We hebben een aantal terugkerende vragen die we altijd stellen aan de gast van de dag. Timo, wat is jouw favoriete patronaatmomentje?
Ja, daar heb ik er vele van. Maar eentje die me goed bijstaat, wat ik echt wel een leuk en bijzonder moment vond, is een jaar of 12 geleden, hadden we Lady Ida staan bij ons in de tweede zaal op een techno-evenement. Helaas was het een niet druk bezocht evenement. En rond een uurtje of 1 waren er nog maar 5 bezoekers in de zaal volgens mij. Toen ben ik het podium opgegaan om even met Lady Ida in gesprek te gaan van wat gaan we doen met deze avond. En zij zegt tegen mij van ik word betaald tot 4 uur, dus ik blijf hem ook gewoon draaien. Maar ja, ik zie ook wel dat er niet heel veel bezoekers meer zijn. Dus misschien wil jij ze even allemaal uitnodigen op het podium. En dan kan je de zaal gewoon opruimen en dan gaan we gewoon op het podium verder met het feestje. Dus uiteindelijk stonden we met personeel en met de bezoekers rondom Lady Ida de DJ-boot in haar platenbak te graaien. En waren we eigenlijk zelf de plaatjes aan het aanzetten en kregen we een soort van DJ-workshop van Lady Ida. Hilarisch.
Om 3 uur 's nachts?
Ja, ja.
We hebben verschillende facetten van jouw werk gehoord, maar wat maakt jouw werk zo leuk hier binnen?
Ja, dat is waarschijnlijk een geëikt antwoord wat alle gasten van jullie zeggen, maar geen dag is hetzelfde. Geen moment is hetzelfde en dat maakt het zo bijzonder en zo leuk. Mijn functie bestaat voor een groot gedeelte op de vloer, maar ook een groot gedeelte op kantoor. Dus ik kan binnen mijn beide rollen de brug slaan. En op de vloer maak je zoveel gekke dingen mee. En dat het is bijzonder. Het is erg leuk om hier te werken. En wat ook veelal gezegd wordt, het voelt als een familie hier. En dat is ook zeker waar.
De vraag van vandaag.
Vorige week hebben Eefje en Alet me een vraag gesteld die jij moet beantwoorden, Timo.
Als je namens patronaat al het geld van de wereld had, welke artiest zou jij dan boeken?
Ja, dan lijkt het mij fantastisch om even de handjes in te klappen en dan vragen of Prins weer uit zijn graf wil opstaan.
Yeah.
En dan het liefste met zijn All-Star Band. Denk daarbij aan Bootsy Collins extra op het podium, Maceo Parker.
Sheila E.
Maar als we dan toch bezig zijn, mag Candy Dulfer ook even aansluiten.
Oh.
Nee, lijkt mij fantastisch. Wat een artiest is dat, joh. Ik heb hem gelukkig nog mogen zien, North Sea Jazz Festival, een aantal jaren geleden. Dat zou mij fantastisch lijken om hier op ons podium neer te zetten.
En hoeveel moeten we daarvoor neerleggen?
Dat hele bedrag mag gewoon op.
Het hele bedrag?
Ja, joh.
Het hele bedrag.
Prima, ja.
Doen we. Alle cultuurinstellingen van Nederland vallen om en
wij hebben Prins staan.
Prins,
wij reanimeren Prins.
Ja.
En ze hadden ook nog een bonusvraag. We zijn benieuwd of je een kijker bent, maar wie is de mol?
Ik heb de vraag voorbij horen komen. Ik heb meteen maar eventjes uitzending gemist aangezet om alle afleveringen terug te kijken.
Geen fan hoor ik.
Bleek nou dat ik het verkeerde jaar aan het kijken was. Maar ik ben bij inmiddels. Volgens mij is Tycho de Mol.
In 2018 of 2019?
No. Inderdaad.
Of is het de Vlaamse? Heb je per ongeluk de Vlaamse gezien?
Timo, heb jij ook een vraag voor onze volgende gasten bedacht?
Mijn vraag aan de volgende gast. Wat?
Wat? Timo's vraag aan de volgende gast is...
Dankjewel, Timo.
Wat? Nou, daar kunnen we zeker mee verder. Ik vind het een mooie vraag. Heel filosofisch ook.
Mijn vraag aan de volgende gast.
Dit was de derde aflevering van... Nee, Timo. Give it away.
Mijn vraag voor de volgende gast. Waar zie jij nog kansen om out-of-the-box programmering binnen patronaat neer te zetten?
Topvraag.
Alright, nou, je kunt het niet geloven, maar we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Timo, zeer veel dank voor je mooie verhalen en je informatie over hoe dat nou eigenlijk allemaal in zijn werk gaat hier, achter de schermen, een deel daarvan. En natuurlijk ook de luisteraars bedankt. En Tom, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
Nou, Geert bedankt voor het invallen. volgende keer ga jij weer op pad en zit Lisa weer naast mij hier.
Ik kijk er heel erg naar uit.
Tot de volgende keer.
Doei.
Doei.
Oké, doei.
Dankjewel voor het luisteren. Deze podcast is geproduceerd door Geert Vlieger, Tom Lig en Lisa de Jong. Haarlem On Air wordt mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds, het Stimuleringsfonds en het Rabobank Cultuurfonds. Volg Haarlem On Air op social media voor alle updates.